de luisteraars thuis willen wij het schriftgedeelte in de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is in Handelingen 2, vers 1 tot 13. We noemen Handelingen 2, vers 1 tot 13. En we zingen psalm 118, vers 1 en vers 12. Psalm 45, vers 1 en 2. Psalm 119, vers 3. Psalm 138, vers 3. We noemen nogmaals de schriftlezing Handelingen 2, vers 1 tot en met 13. En we zingen Psalm 118, vers 1 en 12. Psalm 45, vers 1 en 2. Psalm 119, vers 3. En Psalm 138, vers 3. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zij in goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen ons samen zijn deze morgen met elkaar voortzetten. Door te zingen van de 118e psalm. Psalm 118, het eerste en ook het 12e vers. 118, het eerste vers, laat die des Heren goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven, zijn goedheid duurt in eeuwigheid. En ook het 12e vers, dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. Och, Heren, geef thans uw zegeningen. Ach, Heren, geef heil op deze dag. Och, dat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. Dat is 1 en 12 van de 118e psalm. schriftlezing voor deze morgen, deze eerste Pinksterdag, vindt u opgetekend in het Nieuwe Testament. En wel in het boek De Handelingen der Apostelen, daarvan nader het tweede hoofdstuk. En u zal worden voorgelezen in Handelingen 2, de versen 1 tot en met 13. We noemden dus Handelingen 2, de versen 1 tot en met 13. Maar ook deze morgen stellen wij ons tezamen voor de spiegel van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u's naasten is. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden allen vervuld met den Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, Godvruchtige mannen van alle volken, dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: Zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten en de inwoners zijn van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, bij de Joden en Jodengenoten, Cretensen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En andere spottende en zeiden, zij zijn vol zoete wijn.
Gemeente, we willen samen zingen nog voorafgaand uit de 100, uit de 45ste psalm, psalm 45. En daarvan wel het eerste en ook het tweede vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. En ook het tweede vers. Gort, gort, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet en strijden. En wat er verder volgt in het eerste en tweede vers van de 45ste psalm.
Thank you.
aandacht te bepalen bij het zo overbekende gedeelte uit Handelingen 2. En dan wel in het bijzonder hetgeen u vindt in het 11e, 12e en het 13e vers. Om het nog nauwkeuriger te zeggen, het tweede gedeelte van vers 11 tot en met vers 13. Ik lees u nog eenmaal voor eerst deze tekstwoorden. Wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En anderen spottenden, zeiden zij zijn vol zoete wijn. Gemeente, we zouden dus onder deze tekstwoorden van vanmorgen willen schrijven de uitwerking van de Pinkstergeest. De uitwerking van de Pinkstergeest. We willen dat trachten te doen aan de hand van een viertal zaken. In de eerste plaats zien we dat die Pinkstergeest vrijmoedigheid werkt. Die werkt in de tweede plaats ontzetting. In de derde plaats werkt die Pinkstergeest spot. En in de vierde plaats werkt die Pinkstergeest een waarachtige bekering. Dus de uitwerking van de Pinkstergeest, ik zei een viertal gedachten. In de eerste plaats zien we dat het vrijmoedigheid werkt. In de tweede plaats dus een ontzetting. In de derde plaats spot. En in de vierde plaats waarachtige bekering. Want gemeente, als we zo op deze eerste Pinksterdag met elkaar bepaald worden bij dat gedeelte uit Handelingen 2. Dan weet u dat dat de tijd is geweest dat de zaligmaker Christus Jezus afscheid heeft genomen van zijn discipelen. 40 dagen lang heeft hij op aarde willen rondwandelen nog met zijn discipelen. En hij heeft hen nog hemels onderwijs willen schenken. Vast willen maken in het woord der waarheid. En willen als het ware vertroosten, willen voorbereiden op datgene wat wachtte. En nou heeft hij zijn discipelen dus een en ander maal ook onderwijs gegeven. We zouden zeggen, verteld wat ze moesten doen. En een van die zaken, nou ja, dat weten onze kinderen vanmorgen natuurlijk ook wel. Dat is eigenlijk dat hij gezegd heeft dat zij te Jeruzalem moesten verblijven. Want zo had hij gezegd, ik zal die trooster, die heilige geest zenden. Ik zal u geen wezen laten, maar ik kom weder tot u. En hij zou ze ook, nou ja, als het ware, die geest gaan schenken voor die arbeid die ze zo straks weer zouden moeten gaan doen. Ze hadden dat al in die 3 jaren met hem wandelend over de aarde mogen doen. Ze hebben ondervonden toen de moeite, het verdriet daarin. Maar ze zouden toch uiteindelijk zijn getuigen zijn. Ze zouden als het ware de wereld moeten ingaan. Predik het evangelie aan alle creaturen. En de volkeren dopende en onderwijzende. En dopende wel in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Ach, en zo zijn deze discipelen van die Olijfberg toen tezamen, nou ja, teruggekeerd naar Jeruzalem. En hebben ze zo tezamen met ook al die andere discipelen, met de vrouwen, eigenlijk 10 dagen daar in die opperzaal bij je heen mogen zijn. Ik denk altijd maar, geliefde, wat zal dat toch een wonderlijke tijd zijn geweest, nietwaar? Als die discipelen met de blijdschap in hun hart zijn afgedaald van die Olijfberg en daar tezamen in die opperzaal terecht zijn gekomen. En ze met elkander, nou ja, hebben mogen spreken. Dan gaan er de dingen die er geschied zijn. Eendrachtiglijk natuurlijk ook het gebed hebben gedaan. Maar dat ze daar, nou ja, in eendracht, in hartelijke verbondenheid, tezamen mochten zijn. Waar de een de ander uitnemender geacht heeft dan zichzelf. Waarom? Nou ja, ze hadden niets aanschouwd van de heerlijkheid van Sions betalende borg. Van zijn gang naar de hemel. En ze hebben het leren verstaan dat hun zaligmaker hen ten goede daar was. Dat ze het ook hebben verstaan. Dat ze in alles op hem waren aangewezen. Kijk, dan wordt hij alles, geliefden, en als dat gewerkt wordt, worden wij niks. Dan wordt hij groot en hoog verheven en wij leren die allerlaagste plaatsen nemen. En daarom zei ik zo straks, is het een kostelijk bijeen zijn geweest, denkt u niet? Voorheen waren ze, nou ja, geneigd om elkaar de oren te wassen. Voeten wassen lag niet in haar hart. Ik zei, de een achter zichzelf uitnemende dan de ander. Maar nu hier zijn ze eendrachtelijk bijeen. En zijn ze door de genade Gods ook werkzaam gemaakt aan de troon der genade. Want ik zei, ze waren in de laagte terechtgekomen. Ik bedoel dan in der eigen oog voor God. Gedachtig aan de woorden die hij gesproken had, dat ze zijn getuigen zouden moeten zijn. Ach, dan zie ik als het ware, jongens, weer Petrus en Johannes en Jacobus en Thomas en Filippus en al die anderen daar bij elkaar zitten. Moesten zij nou straks dat woord Gods gaan prediken? Hoe zouden zij toch, zulke eenvoudige mensen, ooit die grote daden des Heren moeten gaan voorstellen? Het waren ongeleerde mannen. Onbekwaam tot enig ding, geneigd tot alle kwaad. En dat gold ook wel in de geestelijke dingen, heel bijzonder, toch? Ik bedoel in de ambtelijke zaken. En toch, ach, wat heeft hen dat aan de troon der genade gebracht? Zou Petrus het ook bij zichzelf niet hebben moeten bekennen? Dat hij daarvoor nou wel de genade Gods grotelijks nodig was. Als hij terugdacht aan die tijd toen hij daar in de zaal van Caiaphas was, nog maar onlangs geleden. En toen hij daar ten overstaan van een eenvoudig meisje, die het hem zei, gij zijt toch ook met hem geweest. Toen hij het een en andermaal niet heeft durven te bekennen. Kijk, toen er de schaamte was, toen er de vrees was. Waar het hem nu zo allemaal aanklaagt. Moest deze Petrus nou straks de wereld ingaan en getuige zijn aangaande hem en zijn grote daden? Het zal hem toch geduren, denk ik, nou ja, tezamen met al die anderen in de binnenkamer hebben gebracht. Ach, Heere, schenk gij mij toch die geest der vrijmoedigheid. Wil u me nou de zaken dan daartoe in het hart geven? Wilt u me nou bekwaammakende genade schenken? Was zonder u, Heere, kan ik niks doen. Misschien daar ook wel weer in die 10 dagen zo hevig bestreden geworden. Want wel de belofte Gods, dat die troosten zou komen. De opdracht om uit te moeten gaan en te moeten verkondigen. Die grote daden des Heren. Maar dan die leugenaar daar beginnen, die bestrijder. Die ook in die dagen, geliefde, toch ongetwijfeld niet zal hebben stilgezeten, denkt u wel. Die het ook zo gericht heeft op de zielen van, nou ja, Petrus en al die andere discipelen. Dat ze zo daar in de laagte zijn terechtgekomen. Vreesachtig, vreesachtig. Afhankelijk geweest van hem en van zijn werk. Gesmeekt hebben aan de troon der genade. Onbekwaam om te spreken. Evenals, nou ja, Mozes dat natuurlijk in zijn dagen heeft moeten ondervinden. Ach, Heere, zend u toch Aaron. En Jesaja het moest gaan betuigen. Ik ben een man van onreine lippen. Wonen het te midden van een volk dat onrein van lippen is. En Jeremia niet zei, ik ben te jong. Kijk, zo nauw geliefden aan de troon der genade gebonden te zijn. En dan niet alleen om bekwaammakende genade. Om straks een uitdeler te mogen zijn van die menigelei genade Gods. Maar om nou ook heel persoonlijk. Zo afhankelijk te zijn van de leiding, de lering en de bediening. Van de Heilige Geest. Ze waren eendrachtelijk, tezamen, volhardende in het gebed. Ach, ik moest natuurlijk opnieuw denken, gemeente. Aan mijn geliefde gemeente Vriezenveen van deze dagen. Dat ik een ogenblikje dacht, zouden er nou in Vriezenveen ook zijn. Die in deze dagen zo op dat laagste plaatsje mochten verkeren. De hemel mocht aanlopen aan zijn waterstroom. En de Heere hebben leren smeken, ach Heer, of schonk gij ons nou de hulp van uw geest. Mocht die ons nou in al de waarheid leiden, mocht die ons nou eens komen te bezoeken. Met die waarachtige genade, met die bekerende genade. Niet na te laten, hand en oog op te heffen naar omhoog. Als het ware te zeggen met een Jacob. Heere, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Kijk, dan gaan deze discipelen geliefden, hoewel ze een roeping hebben. Door de Heere op hun hart gebonden. Niet zelf uit. Ze wachten de tijd der genade. De tijd Gods stilletjes af. Dat is ook wel eerlijk onderwijs, of niet? Voor u en voor mij, voor ons allen. Om nou niet, ja, in eigen wereld te gaan. Maar stilletjes af te wachten. Ik hoop op zijn onfeilbaar woord. Kijk, weet u wat? Wat ons dan nou natuurlijk weer geleerd wordt in Handelingen 2. Dat nou niet te vergeefs is om op de Heere te hopen. Toch? Volk? Volk Gods vanmorgen. Dat is niet te vergeefs zijn. Want de Heer is een waarmaker van zijn woord. Hij houdt getrouw zijn woord. Maar hij komt altijd op zijn tijd en altijd op zijn wijze. Toch? Het was ondervonden. Dat als de Heere nou komt, nou ja, die ook werkelijk dan weer alles meeneemt. Geen half werk doet. Maar door dat krachtige, onwederstandelijke werk van zijn lieve geest zo intrek neemt. En zo al de grendelen komt te verbreken en zegenrijk op het woord zijner waarheid in gaat rijden in je hart. Zichzelf daar openbarend en verheerlijkend. Geliefde, dat geschiet niet in een hoek. Hier tenminste, te Jeruzalem, te midden van de discipelenschaar, is niet in een hoek geschiet. Nou ja, dat weten we natuurlijk ook wel niet waar, jongens. Als ik denk hoe ze het geluid hoorden van een geweldige gedreven wind. Het was geen storm. Maar het had wel het geluid van een storm. Moet natuurlijk eigenlijk ook wel weer zeggen. Het was natuurlijk ook wel echt met zulke kracht. Dat er ook echt wel wat gebeurde. En die discipelen ze werden gezien. Als met tong en als van vuur. Het was niet echt vuur. Maar dat vuur brandde wel in haar hart. Dat liefdesvuur is in haar hart ontstoken. En dat heeft alles gaande gemaakt in haar leven. En ze begonnen, nou ja, met andere talen te spreken. Het is natuurlijk, geliefden, voor u en voor mij altijd eigenlijk moeilijk te verstaan wat dat daar nou is geweest. Niet waar? Maar het zijn natuurlijk zaken geweest uit de hemel. Ik bedoel eigenlijk dit te zeggen, bovennatuurlijke zaken. Want als de Heere gaat werken, is het ook boven natuurlijk. Dat komt niet uit u en mijn hart voort. Toch? Dat is geen vrucht van u en mijn akker. Want alles wat er in mijn en in uw hart leeft, nou ja, zou ik het nou verkeerd zeggen als ik zeg, dat is eigenlijk alleen maar de dood. De koudheid, de ledigheid, de dorheid. Geen vrucht in de eeuwigheid. Je kunt wel eens proberen gaande te maken. Maar vroeger zei ze, het gaat vanzelf of het gaat heel niet. Nou, dat is ook voor die discipelen geweest. Maar als nou de tijd van de Heer is en hij gaat werken, dat gaat vanzelf. Dan lees ik dat ze vervuld werden met een Heilige Geest. En wat gingen ze doen? Ze gingen de grote werken des Heeren verkondigen. Dat is wat. De grote werken des Heeren. Ik bedoel, Petrus is niet begonnen met zichzelf. Hij is niet begonnen over dit of over dat. Maar gemeente, als de Heere met zijn licht komt, met zijn waarheid komt, met zijn lieve geest gaat komen, dan gaat hij je inleiden in de waarheid Gods. Toch? We hebben ervan gezongen van Psalm 45 weer. Gort, gort, o held, hoe zwaar aan uw zijde. Dat is dat tweesnijdende scherpe zwaard. Dat is dat woord Gods. En als dat nou in het hart van Petrus mag vallen, geliefde, gaat de waarheid hem vrijmaken. Werkelijk vrijmaken. Dan komt hij ook in de vrijheid der kinderen Gods. Dan heeft Petrus daar, nou ja, we zouden zeggen, een ogenblikje weer een hemel op aarde. Maar nee. Dan is het in dat ene ogenblikje alles anders geworden. Is het van donker licht geworden, is het van koud een liefdesvuur geworden. En is zijn hart gaande gemaakt. Wordt de schrift voor hem geopend. En ziet hij al die heerlijke daden Gods. Wat heeft hij gesproken, geliefde? Nou ja, natuurlijk niet alleen aangaande die grote werken Gods en de schepping. Dat God de hemel en de aarde heeft geschapen. Hij sprak het wel natuurlijk. Hij zei licht. En er was licht. En Petrus zal misschien, nou ja, ook wel hebben gezegd op een of andere wijze. Dat die goede God die de hemel en de aarde al zo geschapen heeft. Die hemel en de aarde die wel zo diep gevallen is. Maar dat hij nochtans door zijn voorzienigheid deze onderhoudt en regeert. Want dat is ook voor Petrus een wonder geworden hoor. Toen het licht des geestes in zijn hart kwam te schijnen. Toen heeft hij de grote daden des Heeren gezien. Dat tegen de achtergrond van zulke verdorven bestaan zoals hij zelf had. En zoals dat voor u en voor mij geldt, toch? Het is toch een wonder, geliefde. Dat we vanmorgen nog mochten ontwaken. Nog in het heden der genade zijn. Nog onder de bediening van Gods woord weer gebracht worden. Dat de Heere nog weer bemoeienissen wilt houden.
met onze onsterfelijke zielen. Die grote daden des Heren, die hebben Petrus, doen spreken. Zijn hart werd geopend, zijn mond werd geopend en hij heeft niet anders kunnen getuigen. Aangaande die grote daden des Heren, dat ook dat woord Gods in zijn dagen er mocht wezen. Doet me opnieuw denken aan die woorden uit een van die Petrusbrieven. Ook dus uit de hand van Petrus voortgekomen. Dat hij het zegt, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht hebt als op een licht. Schijnend in een duistere plaats. Wat had Petrus nou geleerd? Dat heel die schrift eigenlijk, geliefde, vol was van de Heere. Mozes en de profeten, die hadden gesproken aangaande die ene naam die komen moest om verloren zondaren zalig te maken. Voelt ge dat? Dat die gewisse beloften Gods ook allemaal vervuld zijn geworden. En wat zag hij daar in openbaar komen? Dat God nou het liefste wat hij had, zijn enige geboren zoon. Toen in de stille raad van de eeuwigheid niet heeft gespaard. In de tijd niet heeft gespaard. Maar hem over heeft gegeven. Om nou doemelingen, zondaren, de grootste der zondaren, zalig te kunnen maken. De grote werken des Heren heeft Petrus daar mogen verkondigen. Gedacht toch ook aan de milde overvloed die hem geschonken was, heel persoonlijk. Toch? Ik roep opnieuw in herinnering, jongens. Hoe het nog maar even tevoren was toch, dat Petrus daar was uitgegaan. Nadat hij de Heren zo smartelijk had verloochend en hij weende bitterlijk. Ach, wat heeft hij toen tijden gekend. Van diepe vernedering en verontmoediging voor het aangezicht des Heren. Is hij op die allerlaagste plaats terechtgekomen. De grootste van de zondaren. Maar Paulus mocht zeggen, mij is barmhartigheid geschied. En Petrus? Geliefde, toen hij daar door schuldbesef getroffen en verslagen lag, is ook de Heere weer tot hem uitgegaan. En heeft hij troostrijk tot zijn hart gesproken. Ik ben uw heil alleen. Ik bedoel, Petrus mocht leren dat de Heere nou gekomen was om het verlorene te zoeken en zalig te maken. En dat hij zeer uitnemend gewillig is om goddelozen toen daar op dat tempelplein, blinde heidenen, een dwalend volk, een afvoererend volk, een hardnekkig volk, zalig te maken van allen zonden. Kijk, geliefde, dan heeft Petrus, ik zei, door de invloeien van de Heilige Geest in zijn hart, zoveel heerlijkheid en zoveel schoonheid en zoveel gewilligheid in hem mogen ontdekken, dat hij er niet meer van kan zwijgen. Weet je waar je dan krijgt? Dan kijk ik ook naar een vader of naar een moeder vanmorgen hier in Vriezenveen. Dan krijg je een oprechte gunning. Vaders, moeders, grootouders. Als de Heere nou heeft behaagd om die zaligheid die er in hem is, in je hart te gaan verklaren. Je uit die ruisende kuil op te halen, je op een rots te zetten. Dan werkt die liefde ingestort in je hart, toch de wederliefde tot hem, maar ook tot al diegenen die met je op weg en reis zijn door de tijd naar de eeuwigheid. Dan kun je het eigenlijk niet verdragen dat er ook maar eentje verloren zou gaan. Kijk, en daarom kan Petrus niet zwijgen. Want de stenen zullen eerder gaan spreken dan dat Gods kinderen dan zwijgen. Wanneer? Als die geest vaardig wordt. Als die het uit het zijne neemt en het hen gaat verkondigen, dan moeten ze een uitdeler worden van die menigelei genade Gods. Werkvrijmoedigheid. Ik zei zo straks, een ogenblik gehad dat hij voor dat ene meisje vreesde. En dan staat hij daar op dat tempelplein met al die duizenden mensen die daar dat Pinksterfeest kwamen houden. En hij heeft tienduizenden niet gevreesd. Wat waren dat voor mensen? We staan natuurlijk allemaal opgeschreven. Maar zal ik het proberen natuurlijk maar heel samenvattend te noemen. Het waren eigenlijk allemaal vijanden. Vijanden van God en genade. hen nou aan te zeggen dat het rechtvaardige wel zou gaan, maar de goddeloze kwalijk? Nou, dan moet je wel vervuld worden met een Heilige Geest, geliefden. Anders zou je bij wijze van spreken wegkruipen. En Petrus heeft daar gesproken. Maar ik zei, geliefde, het werkte ontzetting. Want ik lees het toch met u, niet waar? En zij ontzetten zich allen. En werden twijfelmoedig. Zeggen de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? Ze werden twijfelmoedig. Ze werden ontzet. Toen ze Petrus hoorden spreken. Toen hebben ze gezegd, wat is dat? Hoe is dat nou mogelijk? Zijn niet al deze, die discipelen, zijn dat nou niet alles Galileërs? Uit dat verachte noordelijke gedeelte van het land? Kan er, hè, zo wisten ze in die dagen natuurlijk altijd wel te zeggen, kan er nou uit Nazareth, dat lag ook in Galilea, kan er nou uit Nazareth iets goeds komen? En dan deze discipelen zo horen spreken? Ze werden twijfelmoedig. Wat wil toch dit zijn? Weet u wat er eigenlijk staat, geliefden? In het oorspronkelijke, nou ja, zoveel als, wat heeft dat nou voor doel? Waar moet dat nou heen? Wat heeft dat te zeggen? Kijk, zo hebben ze Petrus horen spreken. Ik bedoel, ze waren naar de tempelplein gekomen, 's morgens huiswaarts, van huis gegaan, en om daar naar de tempel dat Pinksterfeest te houden. En ze hebben niet gedacht dat ze zulk een eenvoudig man, zo die grote daden des Heren, die deugden des Heren, hoorden verkondigen. Het heeft hen aangegrepen. Het heeft hen ontzet, het heeft hen twijfelmoedig gemaakt. Vragen in haar hart. Mensenkinderen die, nou ja, het ene ogenblik geen oog hadden geslagen op Petrus. Maar toen daar, toen die mond open ging. En die geest des Heren vaardig werd. Toen hebben ze moeten horen. En er werd een aandachtig gehoor. Onder jong, onder oud. Met al die geslachten. Ze waren verwonderd. Ze hoorden hen een iegelijk in hun eigen taal spreken. Ze hebben elkaar aangezien. Ik denk, geliefde, dat een ogenblik muisstil is geworden. Dacht je niet? Ontzet. Twijfelmoedig. Ik denk dat Petrus ook een ogenblik blij is geweest. Dacht je niet? Waarom? Nou, geliefden. Zijn hart vervuld met heilbespiegelingen begeert het schoonste lied van een koning te zingen. Ik bedoel, hij begeerde voor te stellen die ene naam tot zaligheid gegeven. Hij heeft geweten, dat hebben ze nou allemaal nodig. Maar toen hij begon te spreken, ach, is er eigenlijk niemand geweest die op die prediking acht heeft geslagen. Toch? Komt dat? Dood. In de zonden en in de misdaden. Wat betekent dat? Hij geen oren om te horen, geen hart om op te merken. Dan hoor je het wel, maar nou ja, het een hoor in het andere uit. Of beter gezegd, het ketst allemaal af. Ach, u kent dat misschien wel, hè? Nee, ik geloof dat Gods volk vanmorgen dat ook wel moet herkennen, hè, in de leven. Hij heeft misschien jaren gezeten in je leven, tientallen jaren. En je zat eigenlijk altijd te slapen. Soms misschien wel letterlijk. Ander ogenblik deed je net of je sliep. Ja, je had eigenlijk geen enkele begeerte om dat woord te horen. En je was weer blij dat tijd was. En je zat wat om je heen te kijken. Is die er? Of... Zo gaat het toch? Laten we eens eerlijk zijn vanmorgen. Is dat niet u aan mijn ondervinding van nature? Is waar voor Gods knechten? Nou, ik niet uw medelijden opwekken, geliefden, hoor. Maar is wel waar voor Gods knechten, hoor. Dan komen ze met de boodschap van vrije genade. Hebben ze geen lust in je dood? Zouden ze je allemaal wel tot bekering willen brengen? Want ach, zegt een apostel, wij dan wetende de schrik des Heren, niet waar? Beweren de mensen toch geloof. En dan is het een en al onrust. Dan zie je, ik bedoel maar eerlijk te zijn, geliefde, ik ben ook jong geweest. geweest, dan verkies je eigenlijk de dood boven het leven. Is waar. Is waar. En toch, geliefden, als die geest des Heren nou vader gaat worden, ik bedoel, als de Heren gaat werken, komt niet door die welsprekendheid van Petrus, hoor, want dat was een eenvoudig man. Onbekwaam, zei ik al, tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. Maar als de Heer zijn mond gaat openen en de geest des Heren vader gaat worden en dat woord gaat uit, dan gaat dat woord raken. Nou, dat kan natuurlijk, hè. En dat gebeurt ook. Maar maak het dus weer eerlijk vragen, gemeente. Is dat ook gebeurd in uw leven? Jongens, er hoef je geen 40 of 50 voor te zijn. Ook kan ook als je 16 of 10 jaar bent of 25 bent. Is dat gebeurd? Dat het woord uitging en ging je hart raken. Aanraken. Kijk, dan dringt dat woord in. Dan moet je luisteren. Waarom? Ja, kun je niet verklaren. Maar je moet luisteren. En het raakt je. Tekst. Kan een versje wezen. Het hoeft geen hele preek te wezen over 3 kwartier of 1 uur lang. Je hoeft ook alles niet te kunnen onthouden, hoor. Ouderen, je hoeft niet alles te kunnen onthouden. De Heer heeft maar 1 woordje nodig om uw hart in te winnen. Leg nou maar eenvoudig uw woord te luisteren. Ik zou bijna wel willen zeggen, natuurlijk span u ook een weinig in. Ik weet wel, de omstandigheden kunnen moeilijk zijn. Het kan warm worden en je kunt een gebrekkige nacht hebben gehad of je kunt niet helemaal fit zijn. Maar geliefden, als die geest des Heeren vader gaat worden, ga je luisteren. Dan ga je elk woord indrinken als water. Dan zie je mensen in de kerk zitten met gespitste oren. Dat is echt hoor. Ik zei en dat gebeurt. Dan raak je onder de indruk. Dan heb je het misschien al zo vaak gehoord, maar nou hoor je het eerst. Nou ja, dat er een eeuwigheid aan staan is. Hoe komt dat nou dat je op dat moment dat gaat ondervinden? Komt dat door die dominee die daar... Die man is onbekwaam tot enig goed, zeiden we. Die kan het echt niet verder brengen dan door. Het is al een wonder als die man krijgt te spreken. Maar geliefde, dan is dat dat goede zaad van Gods woord. Dat in het hart wordt gelegd. Waar de Heer je hart voor opent. Ik zei, dan ga je horen. Eeuwigheid? De dood? Dichtbij? Altijd stil en gerust geleefd. En nu? En nu naar huis straks. Met ontzetting, vertwijfeling. Je begrijpt eigenlijk niet ja, wat vandaan kwam. Je weet ook niet wat heen moet. Maar je hebt het wel gehoord. En het legt beslag. Misschien vandaag. Je hebt gehoord dat je onbekeerd bent en bekeerd moet worden. Je hebt gehoord dat je een zondaar bent. Ja, dat hoor je al zoveel jaar, elke zondag. Ja, maar ik zei, je gaat horen. Opmerken. Laat je niet onbewogen. Bezet je. Ga je niet meer, ja, ga je niet meer de weg op. Blijf hier. Ik heb ze gekend. Om nou eens eenvoudig maar te vertellen dat de Heer nog werkt. Hè? Ik heb ze gekend die eens in een rouwdienst zaten. Stevige kerel. Voor niemand bang. Kon het allemaal zelf. Maar het woord raakte hem. Strijd. In te gaan door de enge poort. Smiddags vertelde hij bij zijn oude moeder. Hij had vernomen dat hij buiten stond. Had vernomen dat mis was. Ik zei zo'n sterke kerel. Hé jongens. Maar hij was twijfelmoedig geworden. Hij was ontzet. ging als een kleine jongen bij zijn oude moeder op tafel hangen met zijn hoofd en hij huilde als een klein kind. Weet je wat hij zei? Moeder, ik heb gehoord, zit niet goed. Zit niet goed. Echt gebeurd. Moet dan op die manier, dominee? Kan anders hoor. Maar, ik vraag het nog eens een keertje, gemeente. Is dat eens gebeurd in je leven? Ach, zegt u misschien. Dominee, ik kan het niet ontkennen. Als ik terugdenk aan zoveel jaren geleden. Indrukken gehad van dood en eeuwigheid. Indrukken gehad van de noodzakelijkheid om verzoening te ontvangen in mijn leven. Tijd gehad dat ik niet meer stil en gerust door kon leven. Tijd gehad dat anders moest worden. Maar ach. Die twijfelmoedigheid, die ontzetting, is eigenlijk allemaal weer overgegaan. Kan. Ik zei, de uitwerking van de Heilige Geest kan dat bewerken. Dat ligt niet aan Gods geest. Maar dat ligt er misschien aan dat u die geest hebt uitgeblust. Kan dat dan? Nou, eigenlijk wel, Gods woord zegt het. Hoe komt dat dan? Omdat je er eigenlijk weer overheen stapt. Je bent net als die hond, hè? Die uit water opkomt en die schudt een keer en al het water is eraf. Je begraaft je weer helemaal in je werk en in je hobby's en in je bezig zijn. En je probeert al die onrustige gedachten van je af te schudden. En je zegt misschien wel, die dominee ga ik nooit meer heen. Of ben ik alleen zo dwaas geweest? Nou ja, ik word alleen maar onrustig bij die man. Ga ik niet meer heen. Dan blus je de geest uit. Moet je niet doen hoor. Ik weet niet voor wie ik het zeg vanmorgen, maar moet je niet doen. Verhard u niet. Maar laat u leiden. Want Orpa, dat is tijdgeloof, hè? Een ogenblik aangedaan, een ogenblik ontzet, twijfelmoedig geweest, indrukken. Wat is er met Orpa gebeurd? Eigenlijk niks. Ja, natuurlijk, wel veel gebeurd. Ze heeft een lieflijke schoonmoeder gehad, Naomi. Die uit haar hart, vanuit de gunning, heeft gesproken aan de grote werken Gods. Aangaande de woorden Gods. Aangaande de noodzaak dat Sion's betalende borg Christus Jezus eenmaal in het vlees zou komen. Om zondaren, Rut, Orpa, zoals jullie, zalig te gaan maken. Kijk, en nou is het in het hart gevallen van Rut. In aanvang geloof ik ook in het hart van Orpa. Maar in het hart van Orpa, geliefde, was het een tijdgeloof. Jongens, jullie weten wel wat een tijdgeloof is, hè? Dat is voor een tijdje. Dat is als dat zaad dat niet op de weg valt, maar in, nou ja, een beetje aarde, steenachtige plaatsen. En dat zaad, dat komt op. Ik zei een tijdgeloof, een tijdje onder de indruk. Het is allemaal weer weg hebt. Dat geen wortel van aarde. Allemaal weer weg hebt. Niks van overgebleven. Nou ja, niet zalig maken bedoel. Er is wel wat van overgebleven hoor. Want ik denk dat Orpa haar hele leven lang aan de schoonmoeder heeft gedacht. Of moet ik het anders zeggen? Hele leven lang gedacht heeft aan de woorden van de schoonmoeder. Of moet ik nog anders zeggen? Hele leven lang gedacht heeft aan de God van Naomi. Ze is niet kwijtgeraakt hoor. Misschien moet ik dat ook wel vragen. Ik weet niet voor wie. Maar hij heeft er ook last van. Ga toch met je mee, hè, die onrust. Je probeert er overheen te komen. Maar ga toch met je mee. Nou weet ik wel, je kunt het ook niet verder brengen, hè. Maar wat die geest uitwerkt, zeiden we. Ik zei vrijmoedigheid bij de discipelen. We hadden het over ontzetting, twijfelmoedigheid. Bij die scharen. Ook spot. Want als Petrus daar staat, ik zei, bediend door Gods lieve geest, zijn hart vervuld met heilbespiegeling. Dat is altijd de oorzaak hoor. Want als dat niet is, geliefden. Ik bedoel, als God in Christus niet in het hart draagt, is het ene grote dode boel, vergeef me de uitdrukking. Maar als het hart vervuld wordt met heilbespiegelingen, als hij en zijn gezegende middelaars arbeidt, een plekje gaat krijgen weer, ga ik niet over de mate spreken, maar als het een plekje gaat krijgen in je hart, nou ja, vloeit je mond steeds over tot zijn Heer. Ik zei, Petrus vreesde 10.000 niet. Maar het werkt ook spot. Ah, zeiden ze, deze zijn vol zoete wijn. Mensen, luisteren er toch niet naar. Die mannen ben niet bij haar hoofd, die praten maar wat. Ze zijn helemaal in de war. Vreemde talen, het zijn de Galileërs, moet je ze horen. Och, slaat daar nou maar geen acht op hoor. Loop er nou maar, ga nou maar gauw naar die tempelen en doe nou maar je eigen godsdienst. Maar luister nou niet naar die dwaasheid. Zo doen wij niet, hè, gemeente. Je zit hier toch vanmorgen, hè. Maar het is wat. Ik bedoel dat Petrus daar in alle eerlijkheid, in alle oprechtheid, in alle bewogenheid. Nou, zegt weer maar vanmorgen, maar tokkelt op de harp van vrije genade. Bekeert u, bekeert u, bekeert u, want waarom zou het gesterven? Mensen, u ligt verloren, u bent zo arm, gemeent rijk en verrijkt te zijn en aan geen ding gebrek te hebben, maar u weet niet dat je bent ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. En je beseft niet, mensen, dat er maar ene schrede tussen u en de dood is. Je beseft het niet. En die mensen spotten. Spotten met Petrus. Maar bovenal spotten met de Heer en met zijn woord. Och. Ik zei dat doen we niet, hè. Op die manier. We hebben heel veel hartelijkheid ontvangen in Vriezenveen. Mag ik ook wel zeggen vanmorgen. Maar toch, mijn geliefde. Dat spotten, weet je waar dat nou in bestaan kan? Dat spot met het woord des Heeren. Hij nou straks weer naar huis gaat en morgen weer in je gewone gang raakt, ook al is het tweede Pinksterdag. Ik bedoel, in je zondevol hart. Dan zeg ik, geloof er niks van. Geloof er niks van. Dat zeg je niet. Daar ben je veel te eerlijk voor opgevoed. Hè? Maar je meent het eigenlijk wel. Want je houdt de zonde aan de hand. Je wilt het niet meer breken. En je weigert je te verontmoedigen. Je weigert om voor het aangezicht des Heren te bekennen en te beleiden al je zonden. Je gaat stilletjes door. Kijk, dan spot je met de Heren zijn woord. Moet je niet doen hoor. Vraag dan toch aan de Heren of beken het hem anders gezegd dan dat je zo onverzettelijk bent. Onbekeerlijk. In duizend strikken en banden gevangen zit je er zelf niet van kunt bevrijden, maar zegt maar eerlijk dat je het niet eens wilt. Toch? Want ik kan niet, ik wil niet, ik heb niet, ik durf niet en ik weet niet. Zo zegt Schortinghuis. Dus je hoeft niet een vroom mens te worden hoor. Maar ze spotten ermee, ze gingen door. Ik zei, gemeente, wat is dat een zaak geweest, nietwaar? Kun je natuurlijk openlijk doen. Brutaal. Maar je kunt ook, ja. Misschien wel zeggen, maar daar geloof ik allemaal niks van, hoor. Die dominee zus en die ambtsdrager zo. En ach. Er zijn ook andere predikanten en dominee B zegt dat en dominee C zegt dat. Ga je zo niet te raden. Ik zeg het weer eerlijk, gemeente hoor. Ik sta niet boven u. Ik ben ook jong geweest, zei ik. Wat doe je er dan mee? Dan spot je met de leer van vrije genade. Hopelijk. Loop je erbij weg. Verraad je. Is waar. Ben ik dan zo dwaas? Geliefde van nature zijn we zo dwaas. spotten met het woord der waarheid. Spotten met de eeuwigheid. Spotten met de leer van vrije genade. Misschien wel op een andere manier. Misschien wel heel bedekt hoor. Want mijn hart is zo erg listig, niet waar? Toch? Meer dan enig ding wie zal bekennen. Kijk, dan ga je tegen elkaar uitspelen. Dan zeg je, hier wordt dit geleerd en daar wordt dat geleerd. Nou, dan hoor ik dat liever. Ik ben ook jong geweest, nee hoor. Dan zeg je, zo hoeft het niet. Ik ben het er niet mee eens, geloof het niet. Die weg van de ontdekking, dat ontdekt te worden aan de wet des Heren, dat schuldig te worden voor de Heren, dat in de schuld gebracht te worden voor de Heren. Ja, dat zou wel nodig wezen, maar het hoeft allemaal niet op die manier dat je hier in deze kant van het graf alles leert verliezen. Ik bedoel, je hoop leert verliezen, je verwachting leert verliezen, je zaligheid leert verliezen, je werken leert verliezen, je inzichten leert verliezen. En dat je als een doemeling voor God wordt. En dat je op dat plekje opgeraapt moet gaat worden, maar ook gaat worden. En Christus ingelijfd gaat worden. Dan zeg je, kan ook wel anders. En hij dan hoort vertellen dat je alleen in Christus een nieuw schepsel bent. Alleen in Christus, zegt de waarheid. Hè? Alleen in Christus een nieuw schepsel. En dat er geen verdoemen is voor degenen is die in Christus Jezus zijn. Die in die vrijstad zijn. Ja, dan zeg ik, maar ja, er kan toch ook wel leven zijn voor de rechtvaardigmakingen. Er kan toch ook wel, ja, in die eerste roerselen toch het werk God zou zijn. En, ja, komt nou iedereen wel tot die kennis van die zaligheid? Komt nou iedereen wel tot de kennis van Christus? Ah, dat hoor je zo weinig. Ah, ik geloof dat ook wel wat makkelijker kan. Weet je wat je dan doet, geliefden? Ga ik heel eerlijk zeggen hoor. Dan spot je met de waarheid. Nou. Dan spot je met de waarheid. Moet je niet doen. Ook al doe je het misschien wel. Maar ik zeg het u. Niet doen. Waarom niet? Petrus staat daar te spreken. Hè? Weet je wie die was? De grootste van de zondaren. Een verdoemelijk mens geworden voor God. Een uitgewerkt schepsel. Ik zei het al, hij weende bitterlijk. Als er nou eentje verzondigd had in zijn leven, was hij het. Hij tegen die man moeten zeggen, komt wel goed hoor. Petrus, een beginseltje joh. Hij zou je van de deur hebben gejaagd. Je begrijpt er niks van. Gena, o God, gena, gena, gena. Gena, o God, hoor mijn gebed. Voel je wel, je hoeft niet zo te bidden kunnen hoor. God ziet naar waarheid in het binnenste. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. En op dat gebed heeft de Heere zich ontfermd. Niet om dat gebed, hè, maar wel op dat gebed. En wat zei die? Petrus. Ach, heel samenvattend. Ik ben je heil alleen. Had zelf uit zijn mond gehoord. Voel je dat? Kijk, en daarom, geliefden, heeft Petrus erop willen wijzen dat niet met misschientje kan. Hoeft ook niet hoor. Laat nog maar alles los waar je grond van maakt. Heeft Petrus gezegd. Laat nog maar alles los. Niks waard. Niks waard. Je ommekeer niet. Je tranen niet. Je ijver niet. Je ernst niet. Je goede bedoelingen niet. Je pogingen niet. Omgang met Gods volk. Ambtelijk. Helemaal. Laat alles nog maar los. Niks waard. Want al die vermeende gerechtigheden zijn niet anders dan blinkende zonden. Zie je dat? Petrus is voor 10.000 mensen niet bang, zei ik. Waarom? De liefde Gods in zijn hart. deed hem voorstellen die ene naam, volkomen naam tot zaligheid, door welke wij allen moeten zalig worden. Gedrongen door de liefde. Gedrongen door de liefde probeert hij alles weg te kappen wat geen God en Christus is. Dat doet hij niet hard en wreed. Dat kan wel hard overkomen. Als het in mijn vlees gaat, valt het altijd hard. Maar hij deed met de beste bedoelingen, met een hartelijke begeerte, om naar mensen, kinderen af te snijden van alle leunsels en de steunsels. Hij zegt, die gij gekruist hebt. Waar je niet van wilde horen en niet van wilde weten. Petrus, man, wat zei je nou toch? Straks zoeken ze je op. En dan is het hier te breed en daar te kort. En dan is het hij eigen glazen ingegooid. Dat kan wezen, denkt hij. Kan wezen. Maar wee mij er zo ik het evangelie niet verkondig. Voel je daar? Eén grond. Bij God vandaan geschonken. Kan heel de wereld op zalig worden. Maar moet ook gebeuren. Moet ook gebeuren. Nou ja, wat een vrijmoedigheid, hè. Ontzetting, spot. En toch, geliefden, dat woord Gods. Dat goede werk des Heren. Dat de Heer zelf daar is begonnen, hè, op de tempelplein. Dat heeft zijn loop mogen hebben. Dat woord Gods is niet ledig tot de Heer wedergekeerd. Dat heeft voorspoedig mogen zijn in hetgeen, ja, waartoe de Heer het had uitgezonden. Doet wat hem behaagt. Dus dat zaad, ik had het net over die zaaier, jongens, weet je nog? Er viel een deel op de weg, er viel een deel op steenachtige plaatsen. Een tijdje, verdorde, onder de doornen. Leek ook veelbelovend, ging ook weer over. En toch een deel. Die wel toebereide aarde. Wat Petrus niet kon bewerken. Want dat is geen mensenwerk. Ik geloof waar hij zo misschien halsprekend wel over heeft gezucht. Ach, Heere. Och, schoon ge mij dan ook ambtelijk de hulp van uw geest. Die mij op mijn paan ten leidsman zou wezen. Dat ik het niet zelf hoef te doen. Want ik kan geen hart openen, geen oor openen. Ik kan de zaligheid niet schenken. Aan mezelf niet. Aan mijn vrouw niet, aan mijn kinderen niet. Maar Heere, Heere, gort, gort, o held. U zwaart aan uw zijde. Wat gebeurde er? Nou, een godswerk. Ze werden verslagen in haar hart. Dat ging wel verder dan twijfelmoedigheid. Hij verslagen in je hart raakt, word je ook twijfelmoedig hoor. Maar ik zei twijfelmoedigheid, dat is nog een beetje aan de oppervlakte. Maar verslagen in je hart gaat dieper. Dan raak je er niet meer los van. En je de breuk in je ziel leren voelen. Dan dacht je dat goed zat in je leven. Nou ja, die mensen die kwamen naar de tempelplein om Pinksterfeest te vieren. Ze meenden eigenlijk een streepje voor te hebben. Of God wel behagelijk te zijn. Ze hebben het erop gewaagd voor de eeuwigheid. Als God niet verhoed had, waren ze met een handvol godsdienst en een handvol vroomheid en een handvol goed bedoelen in de eeuwige nacht weggezonken. En kijk, nou gaat dat woord uit. En als Petrus het zegt, die gij gekruist hebt, overtuigt hij ze van zonde, van gerechtigheid en oordeel. Brengt hij ze eigenlijk tot de kern van hun bestaan. Dat ze niet uit genade willen zalig worden, maar door de werken der wet. Ik zei, geliefden, en Petrus heeft ze ervan begeren te overtuigen, dat dat nou geen grond kan wezen. En die mensen die raakten verslagen in het hart doorstoken. Een wond. Een dodelijke wond. Het is natuurlijk een hele korte bekering, hè, die we lezen in Handelingen 2. Moet je nou Nou, niet denken, ja, zou dat wel kunnen. Daar staat in Gods woord. Maar het is wel een waarachtige bekering. Want wat buigt de hoop? Want al degene die de Heere tot zaligheid verkoren heeft, geliefde, leren sterven. Ik bedoel, sterven wordt sterven wordt, hè? En dan denk ik, en de ouderen weten dat, hè, die uitdrukking horen we misschien niet meer alle dagen, jongens, maar laat ik het dan vanmorgen eens een keertje zeggen. Vroeger zeiden ze wel eens, en die oudjes zeiden vaak wel rake dingen, je sterft door de zwaardood, of je sterft door de hongerdood. Hoef ik misschien niet uit te leggen, maar laat ik het proberen misschien toch voor de duidelijkheid maar te doen. Kijk, als je nou door het zwaard gedood wordt, ja, dan is het met een enkele tel gebeurd. Daar zit de laatste adem uit. Maar nou door de hongerdood sterft, dan leef je misschien nog wel een maand of twee maanden. Of misschien, nou ja, geestelijk misschien wel een jaar of twee jaar. Kun je wel 9 jaar in het leven blijven. Maar je raakt het leven kwijt. Je gaat sterven. Waarom? Omdat God je doet sterven. Aan alles wat geen leven is. Aan alles buiten het leven leert God je sterven. Kom je in een heilzame wanhoop terecht. Maak eens vragen. Geliefde gemeente, maak eens vragen. Begrijp je wat ik bedoel met een heilzame wanhoop? Dan ruk je misschien wel je haren bijna uit je hoofd. Ga je van kamer in kamer. Zeg je al, Heere, dat mijn hoofd toch water waren, mijn ogen springaden van tranen. Wat moet ik doen opdat ik zalig word? Ja, moet je niet zeggen, je hoeft niks te doen. Al diegenen die door God tot God bekeerd worden, komen met die vraag te lopen. Wat moet ik doen opdat ik zalig word? Een heilzame wanhoop. Ik heb van Gods kinderen gelezen in Engeland en Schotland. Moet je niet navolgen natuurlijk hoor. Maar die waren zo wanhopig dat ze aan de rand van de sloot kwamen te staan. Maar ze wisten niet of ze ooit nog zalig konden worden. En ze hebben allemaal leren erkennen dat Gods oordelen rusten op de allerbeste wetten. Ze zijn allemaal aan het einde gebracht. Buiten hoop kan niemand je meer helpen. Een heilzame wanhoop. Dan heb je misschien wel een tijd in je leven zeg, ik ga niet meer naar de kerk, want dan helpt allemaal niks meer. Kom je erachter wat een vijand je bent van God en van vrije genade, kun je tijd in je leven krijgen. En dat moet je natuurlijk niet doen. Maar dat je misschien wel in staat bent om de Bijbel te pakken en hem door de kamer te smijten. Met de bedoeling om er nooit meer in te lezen. Waarom laat God dat nou niet gebeuren misschien? Of misschien zelfs wel gebeuren. Waarom? Opdat je erachter komt, geliefde, dat je niet anders bent dan een groot beest. Een groot beest. Een goddeloze. Een doemwaardige. Die niks meer kan en niks meer heeft dan nog één recht. Om eeuwig weg te moeten zinken. Op de bodem van de hel. Dat is de overtuiging van Gods geest. Plaatsmakende werk. Ach, Petrus is er zo verheugd over geweest. Als die daar mensen in die heilige, radeloze wanhoop mag zien, begint zijn hart te branden. Dan zou je ze als het ware wel willen omhelzen. Niet om ze de handen op te leggen. Maar je zou ze als het ware wel willen omhelzen. Oh, wat krijgen zulke mensen kinderen lief. Ik bedoel, zo lief. Je zou ze wel bij de hand willen vatten en in die kennis van die zaligheid willen leiden. Maar ik zei het geliefde, dat is Petrus zijn werk niet. Gelukkig niet, dat hoeven we als knechten en ambtsdragers niet. Het zou nooit gaan. Hè? Dat was Gods werk. En hij predikt, u komt de belofte toe. En wat gaat hij dan doen, geliefde? Gaat hij heel dat, nou ja, ik zou bijna willen zeggen, al die registers opentrekken. Om nou met zoveel woorden te prediken. Dat hij nou is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. En dat hij nou met dat ene offer. Oh, Petrus heeft niet anders begeerd dan te prediken. Christus Jezus en die gekruisigd. Met dat ene offer voor te stellen. De volkomen verzoening. Voor al de zonden. Van al degenen die niet meer zalig kunnen worden. Die man die kon niet stoppen. Denk ik. Toch. Kon niet stoppen. Heeft begeerd, Heere, breng ze allen toe. Want als ze niet toegebracht worden, moeten ze wegzinken. Maar als ze nog toegebracht worden, gaan ze uw lof en eer en deugden verkondigen. Maar nee. Want reken erop, geliefden, toen dat wonder der wonderen daar plaatsvond. God de banden brak. En de woorden van Petrus ingaande, die Christus des schriften, zaken werden daar in het hart. Zijn die mensen uitgegaan en hebben ze verkondigd wat hij gedaan had aan hun geest. Voel je dat? Dat is Pinksteren, hè? Haat het woord uit. Wordt de middelmuur des afscheidsels gebroken, zo zeggen we dan, is het van de Joden tot de heidenen gegaan. Beginnende van Jeruzalem, Samaria, Antiochië, Klein-Azië, Friesveen. En dan begin je eigenlijk als ze allen hem zouden kennen. 3000. Eén dag. Ik weet niet met hoeveel we vanmorgen hier bij elkaar zijn. Thuis meeluisteren natuurlijk. 3000. Waarachtig tot God, door God bekeerd. Verlost van het grootste kwaad, gebracht tot het hoogste goed. Waarom? Omdat God het heeft gedaan. Die geest. Die kennis gaf. Van wie hij nou was. Meer verstandelijk weten hij. Harte zaak. Nou. Moet eindigen natuurlijk. Maar kan eens één vraag stellen, jongens. En ouderen. Hij die geest van Pinksteren leren kennen. In zijn aanvang, in zijn voortgang. Niet in zijn volleinding. Of je moet vandaag sterven. Dan krijg je hem in zijn volleinding. Want die geest des Heeren, als die intrek neemt in het hart, gaat hij bij zijn volk nooit meer weg. Die krijgen elke dag weer nieuw onderwijs. Moet je niet rekenen dat hij de middenlucht in gaat, hoor. Nee. Maar ik zei, hij die geest van Pinksteren. Aanvang in zijn voortgang leren kennen. Geliefden, wat een bemoeienis, daar ga ik tot slot zeggen. Wat een bemoeienis, houdt een heren maar Friezenveen. Ik heb wel eens gezegd, de mannen weten het. Wat een bemoeienis heeft de heren tientallen jaren met Friezenveen gehouden. Echt hoor. Ge zijt tot de hemel toe verhoogd. Maar het zal geliefde toch niet straks tegen je gaan getuigen of al. Want dat was beter dat hij nooit geboren zou zijn geweest. En nou leef je nog in het heden der genade. Je zou je knieën wel kapot moeten kruipen. Maar niet. En nooit meer je plekje moeten leeglaten. Ga ik heel eerlijk zeggen, mijn overmiddag kunt en je bent er niet. Maar heden, zo ge zijn stem hoort, verraad je nou niet, maar laat je nou leiden. Waar, daar, erkennende mijn schuld. Een strafwaardigheid. Beste plekje, geliefde. Beste plekje. Heer, ik heb niks in. Schottingheus. Ik weet niet. Ik durf niet. Ik wil niet. dat is de weg naar de hemel. Want hij is gekomen om armen met goederen te vervullen. Amen. We zingen tot slot met elkaar van 138. 138, derde vers. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van zere wegen. Want groot is Heer en eerlijkheid, zijn majesteit en topgestegen. Hij slaapt toch schoon oneindig hoog op hen het oog. Die nederig knielen, maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. 3 van 138.
gemeente gaat dan heen in vrede naar uw huizen. Dragende met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.